De brief aan de gemeente van Thyatira. Openbaring, hoofdstuk 2, vanaf vers 18 tot 29. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira, dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen, en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en breng hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt en ik zal u geven een ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Hou vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn merken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Over Thyatira is er minder informatie beschikbaar dan over de andere steden in Azië. Het was een eerder weinig bekende, onbelangrijke plaats, maar toch wordt aan deze gemeente de langste brief geschreven. De stad ligt ongeveer 100-tal kilometer landinwaarts, oosten van Pergamus, in een vruchtbare vallei. Het was een militaire buitenpost waar geen natuurlijke verdediging was, geen rotsen, geen verdedigingsmuren, heel kwetsbaar. Die moest dus continu militair paraat staan met haar soldaten. Economisch gezien leefde de stad van het bewerken van metalen en stoffen. Er waren een groot aantal gilden, wolbewerkers, linnenbewerkers, kleermakers, lederbewerkers, ververs, pottenbakkers, bakkers, slavenhandelaars, koperslagers. In Handelingen 16, vers 14, wordt naar de stad verwezen. Er staat, en een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons en de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Die handelsgilden die waren heel sterk verbonden met allerlei religieuze gebruiken, zodat het voor christenen zeer moeilijk was om in de economie betrokken te geraken. Want als je lid wilde zijn van een handelaarsverbond, dan moest je ook meedoen met de feestelijkheden daarvan. En dat betekende een patroongodheid, offermaaltijden enzovoort. De beschermgod van de stad was Tyrimnos. Dat is de plaatselijke tegenhanger van de Griekse god Apollos, de zonnegod. Die beschouwd werd als een soort patroonheilige van de gilden en geëerd werd bij hun festiviteiten. Het wemelde in de stad van allerlei occulte praktijken en zwarte kunst. En aan deze stad, en eigenlijk aan deze gemeente in die stad, wordt een brief geschreven. Schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira, dit zegt de Zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Dit zegt de Zoon van God. Nou, de titel Zoon van God gebruiken in deze stad, dat betekende wel wat. Er waren wel een aantal zonen van God, tenminste zoals de stad het zag. Apollos Tirymnos, de beschermgod van de stad, was de zoon van Zeus, de oppergod. En de keizer, die werd ook beschouwd als een incarnatie van Apollos. Als een zoon van zijn vergoddelijkte voorganger ook. Dus beide, de keizer en de beschermgod van de stad, waren als zonen aanzien van de opperste god Zeus. En door de titel de zoon van God wordt aan de gemeente duidelijk gemaakt dat nog de keizer, nog de beschermgod van de stad, zonen van God zijn. De zoon van God is de opgestane Christus. Dat weten we al uit het oude verbond. Gods gezalfde koning in Psalm 2. Jezus treedt op als zoon van God. Hij is de Heere. Hij is de zoon van God. En uiteraard in het nieuwe verbond komt het herhaaldelijk naar voren. Handelingen 13 vers 33. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, daar heb ik net naar verwezen, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Of Romeinen 1 vers 4, wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Ik noem nog een paar andere bijbelteksten die je zelf later kan opzoeken als je dit naluistert. Romeinen 1 vers 4, Johannes 1 vers 14, Colossense 1 vers 13, 1 Thessalonicense 1 vers 9 tot 10, Hebreeën 1 vers 1 en vers 5, Hebreeën 5 vers 5. Nou, het was een hele uitdaging in de stad Thyatira om te staan voor Jezus Christus, de Zoon van God. De situatie in Thyatira benadrukt zijn goddelijkheid. De Zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam. Nou, dit grijpt terug op Openbaring 1, vers 14, 15. Waar staat, zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper gloeiend gemaakt in een oven. Daniel verwijst er al naar, hoofdstuk 10, vers 5 en 6. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man, een mensenzoon, gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud van Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurfakkels. Zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Nou, die vuurvlam wordt ook genoemd in Openbaring 19. Daar ziet Johannes de hemel geopend en hij zag een wit paard en hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd en hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Jezus' ogen zijn de ogen van een rechter. Hij ziet tot in de schuilhoeken, de uithoeken van het hart. Hij de grond wat zich afspeelt, ook in de gemeenten, en hij doorziet wat gaande is in de wereld. Hij doorziet de invloed van de verleidende argumenten in deze stad, in deze gemeente, van Isabel. Alles aan Jezus is adembenemend. Zijn ogen als een vuurvlam, zijn voeten als blinkend koper. Ezechiël 1, vers 26 tot 28. Ik begin bij 27, toen zag ik iets als een schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Het is de troon van God, met iets wat lijkt op een mens, zegt vers 26 van Ezechiël 1. Een verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere, en Ezechiël werpt zich met zijn gezicht ter aarde. Voeten als blinkend koper. In Thyatira wisten ze wat koper was. Dat was hun vak, metaalbewerking, belangrijke nijverheid. En koper is in de schrift vaak een beeld van oordeel. In Exodus 27, 1 tot 8 gaat het over het brandofferaltaar. Nummer 21, 4 tot 9 gaat het over de koperen slang. Verbindingen met offerschuld die voldaan moet worden. Een oordeel wanneer je niet opkijkt naar die koperen slang. Blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En in het geval van de Heer Jezus wijst het op zijn oordelend vermogen, dat zuiver is, gloeiend in een oven, geen onzuiverheid, met bijhorende vergelding voor de goddelozen. Koperen voeten, stabiliteit, stevigheid. De vijanden aan zijn voeten mogen woeden en tekeer gaan. Psalm 2 gaat daarover, over wat de heidenvolken doen, maar Gods gezalfde zal geen duimbreed wijken. Wat gaat er goed in deze gemeente? Vers 19. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Ook in de brief aan de gemeente te Efeze had Jezus gezegd, ik ken je werken. En daar had hij ook de eerste werken vergeleken met de latere. En de Efeziërs die waren erop achteruit geboerd. Maar in Thyatira is er vooruitgang geboekt. De werken, liefde, geloof, dienstbetoon, volharding, op al deze gebieden heeft er groei plaatsgevonden. Het oordeel dat spreekt uit de verschijning van Christus aan het begin van deze brief, geldt dus niet voor de christenen, maar voor hun vijandige omgeving. Jezus ziet hen met hun liefde en dienstbetoon. Het evangelie heeft hun leven veranderd. Het is ruimschoots zichtbaar. Horizontaal, de onderlinge liefde, agape, het dienstbetoon, diakonia, maar ook het verticale, naar God toe, het geloof. Hun christenleven wordt hier krachtig samengevat. Elkaar in liefde dienen en in geloof verbonden blijven met hun heren. Wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Marcus 10, vers 44. Die diaconia, het dienen, is zo kenmerkend voor het leven van de Heer Jezus en nu ook kenmerkend voor het leven van de gemeente in Thyatira. Liefde, dienstbetoon, geloof en volharding. Uit liefde groeit dienstbetoon. Liefde zet aan tot actie, tot dienstbaarheid. Maar uit geloof groeit volharding. Geloof, trouw, vertrouwen, God vertrouwen, maakt dat je doorgaat in dat vertrouwen met volharding. Het woordje geloof, in dit vers wordt eigenlijk beter vertaald als trouw. De ware christenen in Thyatira waren betrouwbaar en consequent, en dat bleek uit hun volharding. Liefde en geloof, die zich in de praktijk uitwerken in dienstbetoon en volharding. Niet alleen hebben deze gelovigen vrucht gedragen, ze hebben zich bovendien niet laten ontmoedigen door de druk die door hun omgeving op hen werd uitgeoefend. Ze blijven niet ter plaatse trappelen, maar ze groeien naar het beeld van Christus. Volharding betekent meer dan dat zij hun geloof hebben behouden. Volharding betekent dat het regimenten, pesterijen, discriminatie op geen enkele wijze een verslapping in hun christenleven hebben teweeggebracht. Integendeel. Gods greep op hun leven is er des te duidelijker door geworden. Er was voortdurende groei. En dat blijkt uit wat over hun werken wordt gezegd. Dat de laatste meer zijn dan de eerste. Deze gemeente ontvangt echt veel lof. Hun vrucht vermenigvuldigt zich, hun ijver is voorbeeldig, ze zijn gegroeid waar Efeze tekort schoot. Ja, bevreemdend, want Paulus die had Efeze wel opgeroepen in Efeze 4 vers 15, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles zouden groeien naar hem, die het hoofd is, namelijk Christus. En Efeze had zich wel aan de waarheid gehouden, maar niet in liefde. In de gemeente van Efeze was die liefde verzwakt, maar in Thyatira was ze versterkt. Het was geen gemeente van veelpraters en babbelaars, maar een gemeente waar liefde werkzaam was. Het geloof werd in toenemende mate praktisch zichtbaar. Dat ging goed in de gemeente, maar wat gaat er niet goed? Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Ik heb enkele dingen tegen u. Isabel, ongemoeid, haar gang laten gaan. Kijk, het probleem in Thyatira was niet vervolging van buitenaf, maar inwendige compromissen. Het waren geen vrede wolven die van buiten de kudde aanvallen, en Paulus had ervoor gewaarschuwd dat die wel zouden komen, Handelingen 20 bijvoorbeeld, vers 29 en 30, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Het gaat eigenlijk over uit uw eigen midden. Perverse mensen van binnenuit. En de gemeente mist het onderscheidingsvermogen om daar een halt toe te roepen. In Efeze hadden ze dat al snel gezien en zouden er ingegrepen zijn, maar ze misten de liefde. En in Thyatira was er liefde, maar ze misten het onderscheidingsvermogen. Isabel. Ja, we weten uit het Oude Testament is een Isabel de echtgenote van de lakse koning Achab. 1 Koningen 16, 29 tot 2 Koningen 9, vers 37. Gaat het nu in de brief aan de gemeente, de Thyatira, over een echte vrouw, of is ze slechts een symbool? Is Isabel een vrouw of een mentaliteit in de gemeente? Nou, ik ga ervan uit dat het waarschijnlijk een bestaande vrouw is. We treffen in de brieven aan de gemeenten, Openbaring 2 en 3, wel concrete personen aan. Maar er wordt ook gesproken over Nicolaïten, Antipas, Biliam, Balak. En natuurlijk treedt Biliam niet letterlijk op in de gemeente te Pergamus, maar er wordt ook op geen enkele wijze gezegd dat hij letterlijk daar is. Biliam wordt genoemd als een soort figuur uit het verleden. Niet zo hier met Isabel in Thyatira. Nou, kenmerkend voor Isabel is, ze wil de touwtjes in handen houden. Ze is uit op controle en macht, eigenbelang, manipulatie. Nou, dat is anders dan het soort koningschap waar wij toegeroepen zijn. Daar kom ik straks nog wel op terug. Maar zij neemt ruimte in. Zij wil niet onder gezag staan. Niet van haar man. En ook niet van het profetisch woord. Ja, dat zie je bij Isabel in het Oude Testament. En het zou me niet verbazen als dat ook aan deze Isabel, die in Thyatira woont, als dat ook met haar het geval is. Nou, we weten niet of ze getrouwd is, maar ze laat zich in elk geval niet sturen door het profetisch woord. Het woord van God heeft geen impact op haar. Integendeel, ze gebruikt het voor haar eigen welzijn. Ze wil niet onder gezag. En ongehoorzaamheid is een teken van de eindtijd. Ze symboliseert als het ware de prostituee Babylon, die verleidt door zowel genot en luxe als meedogenloos geweld. Ze behoort niet tot de reinen van hart die God zullen zien. En niet bij de zachtmoedigen die de aarde zullen beërven. Ze is als in Openbaring 17 een vrouw op een scharlakenrood beest, de link met de grote hoer Babylon. En de Heer heeft haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd en hij zal haar straffen door haar ziek te maken. Ik heb me wel afgevraagd, ben ik een Isabel? Of als we een soort persoonlijkheidstest zouden doen en we zouden elkaar, of ja, je begint maar met jezelf, je zou jezelf testen op een aantal kenmerken. Waar zou je dan zitten? Wat zijn de kenmerken van je hart? Wat zijn je spontane manieren van reageren? En een van de dingen is bijvoorbeeld controle langs de ene kant en overgave aan God aan de andere kant. Ja, als je dat zet op een schaal van 0 tot 10, zou je zeggen, ik wil alle controle, dat is 0. En ik geef me helemaal over aan God, dat is 10. Waar zou je dan tussen 0 en 10 ergens zitten? Of deze, waar zou je ergens zitten tussen manipulatie langs de ene kant en waarachtigheid langs de andere kant? Of als het gaat over erkenning en positie langs de ene kant en onderdanigheid aan de andere kant, waar zit je dan? Op een schaal van 0 tot 10. En als het gaat over langs de ene kant, je wil zoveel mogelijk hier en nu genieten van alles wat er langskomt, langs de ene kant, en je verlangen naar reinheid aan de andere kant. Of de ene kant boosheid en de andere kant zachtmoedigheid. Kijk, al spontaan plaats ik mezelf ergens zo op een 5, 6, 7, en af en toe is een 4, ergens in het midden. Maar we moeten natuurlijk niet in het midden. We moeten net als de gemeente van Thyatira groeien in overgave, waarachtigheid, onderdanigheid, reinheid, zachtmoedigheid, het liefde betonen en de trouw en het geloof en de volharding. Zijn wij Isabel? Het is makkelijk om te zeggen, ja, deze mevrouw, ja, die verdient het wel om op het ziekbed en in de dood terecht te komen. Maar in hoeverre is Isabel in ons eigen hart? Worden wij zoals de Heer Jezus? Is zijn karakter zodanig in ons dat de koninklijke roeping die over ons ligt niet wordt uitgevoerd zoals Isabel ze wilde uitvoeren? Want de Heere zal haar straffen, er komt een einde aan de tijd van de genade die zij had kunnen ontvangen. En deze mevrouw die zit in Thyatira in de gemeente, maar ook buiten de gemeente is ze bekend. Want ja, de Heer Jezus zegt een klein beetje verder aan de gemeenten, meervoud, dat die zullen ontzet zijn wanneer ze zien wat er gebeurt. Isabel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is. Nou, dat er nog profeten optraden in Johannes' dagen, dat blijkt wel uit zijn eigen profetische bediening en die van zijn broeders. Hij noemt zijn broeders in Openbaring 22, vers 9. Maar Isabel is een valse profetes. Ze meet zich het spreken van Gods gezag aan door zichzelf profeet te noemen, plaatst ze zich boven de anderen, ze claimt voor zichzelf een positie in plaats van een taak uit te voeren waarin anderen haar eerst erkend en bevestigd hebben. Ze gebruikt Gods naam om controle te hebben over de dingen en onderwijs te geven tegen Gods waarheid in zelfs. En sommigen volgen haar. Ze is invloedrijk. Wellicht omwille van deze zogenaamde profetische gave en haar vermogen om te onderwijzen en mensen daarin mee te nemen. Er is geen vermelding in de brief dat ze een officiële taak of positie bekleedt, maar ze slaagt er wel in om die in te vullen en uit te voeren, net zoals Isabel in het Oude Testament. Zij was niet de koning, Achab was de koning, maar door de slapheid van de koning kon Isabel haar gang gaan. En zo misschien ook wel in deze gemeente, door de slapheid van het leiderschap en het gebrek aan tegenwerk tegen deze valse profetes kon ze haar werk gaan. Het oog van sommigen in de gemeente is niet meer op Christus, maar op een profetes, op een mens. De woorden van die mens die wegen zwaarder door dan het woord van Christus en er ontstaat een soort cultus rondom een persoon. En de ware gelovigen laten het begaan, ze hebben niet het lef om het tegen te spreken of in twijfel te trekken. Geen toetsing meer, Het probleem is dus niet dat ze zich als profetes profileert, maar dat, hoewel zij het niet is, haar gang kan gaan. Ze wordt niet meer getoetst. Er is een klimaat waarin profeten hun leer kwijt konden zonder dat er grondige toetsing was. Als iemand zegt, de Heere heeft mij duidelijk gemaakt dat, of zo spreekt de Heere, dan is natuurlijk de vraag, is dat zo? Nou, de toets daarvan ligt niet bij de persoon die de uitspraak doet. De toets ligt bij het leiderschap, dat de profeten toetst. Toetst aan Gods woord. De geest van de profetie weet te onderscheiden. En dat was in de gemeente van Thyatira helemaal verdwenen. Ik moet hier bedenken aan 2 Korinthe 11 vers 14, waar staat, want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. En dat is het probleem. Dan verdraagt u dat best. Het probleem van Thyatira is niet Isabel, maar het feit dat men dat verdraagt. Nou, waarom? Onkunde, gevoelsmatigheid, overmatig ontzag voor wondergaven, de drang om deel te kunnen nemen aan het economisch-maatschappelijk systeem en daardoor compromissen te sluiten. Nou, we weten het niet, maar het feit dat er in Thyatira heel veel positiefs gebeurt, gaat samen met een gebrek aan degelijk onderwijs, geestelijk inzicht en goed leiderschap. En dat laat ruimte voor vreemde toestanden, voor dingen als, en mijn dienstknechten misleiden. Nou, misleiden, dat is het doel van de duivel. Openbaring 12 vers 9, en de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Ook in Openbaring 20 vers 10 wordt over de duivel gesproken die misleidt. En blijkbaar hebben de woorden van Isabel invloed in de gemeente en maakt die slachtoffers. Er zijn er die erin lopen. En dat gebeurt meestal niet wanneer iemand alleen maar onwaarheden verkondigt. Het gebeurt meestal wanneer iemand waarheid presenteert, vermengd met een klein beetje leugen. En wie dan onvoldoende vertrouwd is met het woord van God, valt in de misleiding. En de anderen die het zien, hebben het niet willen corrigeren. Het compromis begon deel uit te maken van het gemeenteleven en het werd actief onderwijzen. Dat compromis, dat kan gaan over gnostiek, dat is een filosofische stroming, die zegt van ja, het gaat over het geestelijke, het lichamelijke is niet van belang, dus wat je met het lichaam doet, maakt niet zoveel uit. Het kan ook antinomianisme zijn, dus dat is, God is genadig, maar dat betekent ook dat er dus geen wet meer is. We zijn tegen de wet. God begrijpt wel dat je het moeilijk hebt. Oh, wat kom ik in het pastoraat heel veel mensen tegen, die eigenlijk op grond van Gods genade verwachten dat God wel begrip zal hebben voor het feit dat ze verbitterd zijn of boos. Of dat ze kiezen om te scheiden in plaats van trouw te blijven. Of zelfmoord te plegen. Nou, gelukkig hebben we in alle tijden dat we met het pastoraat bezig geweest zijn, nooit iemand gehad in de begeleiding die zelfmoord heeft gepleegd. Maar het kan zomaar gebeuren. Wanneer mensen denken, God is genadig genoeg om zelfs deze verschrikkelijke daad of dit verschrikkelijk ding wat ik denk of doe, liefdevol op te vangen. Wat er dan vaak gebeurt is dat er een nadruk ligt op Gods eigenschap van genade. En dat zijn andere eigenschappen van rechtvaardigheid en reinheid en oordeelsvermogen, dat die opzij worden geschoven. Isabel, terug naar Isabel. Ze neemt anderen mee om hoererij te plegen. Nou, ik weet niet of dat hier specifiek over seksuele zonden gaat, maar het gaat op zijn minst over een situatie waarin er vermenging ontstaat tussen de gemeente, christen zijn, de gemeenschap van de heiligen en het heidendom. In Pergamus heulen sommigen mee met de religieuze dingen van het heidendom. En in Thyatira zit het heidendom binnen in de gemeente. Er worden compromissen gesloten, ze worden gelijkvormig aan de wereld. Ze nemen deel aan de praktijken van de wereld. En dat zou best kunnen, dat het gaat over de feesten die bij die gilden hoorden, dat als je nog economisch wou overleven, dat je dan daarin mee moest doen en dat er een soort houding was van, ja, God begrijpt dat wel, je moet ook brood op de plank hebben voor je gezin, dat kan geen kwaad om daaraan deel te nemen. Misschien was het dat. Het is in elk geval iets waarvan je weet dat het niet goed is om je erin te begeven, waar je argumenten voor jezelf bedenkt om het toch te doen. Of je laat je verleiden door aandacht, populariteit, werkzekerheid, promotie, goede punten, geld, een groter huis, meer invloed, wat het ook is. Vers 21 zegt, ik heb haar tijd gegeven om zich van haar hoerderij te bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. De Heer is geduldig, maar je kan het geduld van hem niet misbruiken. Hij geeft wel tijd voor bekering, dat is een teken van zijn geduld. Als God onmiddellijk in elk onrecht zou ingrijpen, was er niemand van ons die overleefde. Hij stelt zijn oordeel uit, maar bekering is wel nodig. En God geeft tijd, God is geduldig om iemand tot bekering te leiden. Romeinen 2 vers 4. Of vraagt u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. God verwacht wel verandering, en indien niet, dan volgt echt een oordeel. En Isabel, ze heeft zich niet bekeerd. Wie zich door Gods vriendelijke correctie en geduld niet laat gezeggen, loopt het gevaar tegenover hem te komen staan in zijn straffende gerechtigheid. De boom wordt als het ware extra verzorgd, nog een keertje omspitten, nog een keertje zorg dragen, maar als hij geen vrucht draagt, dan gaat hij eruit. En het slechte mag tijdelijk wel opgroeien samen met het goede, het tarwe en het onkruid, Matteüs 13, opdat die bijten niet gedaan worden, maar op een dag wordt het wel uit elkaar gehaald. God is geduldig, hij stelt zijn toorn zo lang mogelijk uit, maar er moet wel iets gebeuren. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zo is God, hij wil bijeenbrengen, en tegen Thyatira, in dit geval Isabel, en misschien ook tegen ons, of sommigen onder ons, moet u zeggen, u hebt niet gewild. En dan komt het oordeel vast en zeker. Het compromis blijft niet straffeloos. Na de aanmoediging, de waarschuwing, het geduld en de verzorging komt voor de rank die geen vrucht draagt, de brandstapel. We moeten dus aandacht schenken aan de waarschuwingen in deze brief. In vers 22 wordt van Isabel gezegd dat ze te bed wordt geworpen. En hen die met haar overspel plegen, komen in grote verdrukking terecht, als zij zich niet bekeren van hun werken. Ja, ik werp haar te bed. Dat kan ziekte zijn, maar waarschijnlijk een ernstige ziekte waar zelfs de dood mee wordt bedoeld. Ze wordt dodelijk ziek, gestraft. En zij die met haar meedoen, die overspel met haar plegen, die komen in grote verdrukking. Kijk, wie de ongemakken weet te vermijden van een consequent christen leven, zal vroeg of later een ander type van ongemak verkrijgen. Een ongemak dat niet meer wordt verzacht door de troostende woorden en de troostende aanwezigheid van de Heere. Of je wordt verdrukt omwille van je geloof en je getuigenis voor Christus, door de tegenstander en de wereld. Of Er komt een dag dat je verdrukt zal worden door het oordeel van God, als je je niet bekeert van je werken. Er is dus nog gelegenheid om gehoorzaam te zijn, om te reageren, om naar Isabel te kijken en zeggen, oei, dat is een weg die ik niet wil gaan, dat is een dreigend lot wat ik wil afwenden. Help, Heer, ik heb u nodig. Want wie zijn voet dwars tegen de vriendelijke leiding van God blijft inzetten, wordt op een bepaald moment plotseling onherstelbaar gebroken. In Thyatira, verdrukking, en de gevolgen zijn niet best. Maar lees ook 1 Korinthe 11 vers 30, daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken, en vele zijn ontslapen. Ongehoorzaamheid, onheiligheid, overspel, geestelijk overspel in dit geval, heeft gevolgen. Vers 23, haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt, en ik zal u geven, een ieder, naar uw werken. Je kunt hier eigenlijk verschillende soorten groepen ontdekken. Je hebt Isabel, en heb je degene die met haar overspel plegen. En nu gaat het over degene die kinderen van haar zijn. Dus we kunnen zeggen, de overspeligen zijn degenen die door Isabel in verwarring worden gebracht en daardoor tot zonde worden verleid. Maar de kinderen, dat zijn degenen die volgelingen zijn zonder meer. Die hebben hetzelfde hart als Isabel. De overspeligen hinken op twee benen, maar de kinderen hechten zich volkomen aan haar. Maar de Heere kent de positie van al die mensen. Hij is degene die harten en nieren doorzoekt. Hij doorgrondt, beproeft het hart, beproeft de nieren, om aan iedereen te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Jeremia 17, vers 10. Nou, degene die doorgrondt en beproeft in Jeremia is de Heere. God, de Almachtige. Yahweh. En de Heer Jezus heeft precies dezelfde eigenschap. Hij doorzoekt en doorgrondt. Mooi hoe in vele plaatsen van het boek Openbaring de wezenseenheid van God en zijn Zoon wordt onderstreept. Hij weet en doorziet. De Vader weet en doorziet. Jezus weet en doorziet. Hij weet en doorziet wat Simon de Farizeer denkt. Hij kan zeggen wat de Samaritaanse vrouw heeft gedaan. Hij weet wat in de mens is. En hij zal ieder geven naar zijn werken. Nou, de redding ligt niet in de werken, maar in het geloof dat de echtheid bewijst door een veranderd leven. En een onveranderd leven bewijst een gebrek aan geloof en overgave en vertrouwen. En het gaat zover in de tijd van Thyatira dat alle gemeenten dit doorzien, er staan naar te kijken en zullen weten dat God het is die alles doorziet en doorgrondt. En dat hij die ogen heeft als een vuurvlam dwars door je heen kijkt. Nu, niet iedereen in de gemeente is die weg van Isabel gegaan. Vers 24 gaat erover, ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover ze deze leer niet hebben. En zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen. Nu spreekt Jezus de gelovigen aan, die niet door Isabel besmet zijn. Ik ga ervan uit, dat zijn wij. Dat is wat wij willen zijn, dat is wie wij willen zijn. We willen die leren van Isabel niet hebben. Dat doet me even denken, wat is die leer dan? Hè? Gaat het over die schipperende levenswijze? Hij zit op twee benen hinken, hè, als Elia in 1 Koningen 18 vers 21 tot het volk spreekt. Dan zegt hij, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Ja, degenen die de leer niet hebben, dat zijn degenen die niet op twee gedachten hinken. Geen dubbelhartigheid, Jacobus gaat daarover, hè? Dat als wij bidden in geloof dat God geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt, maar je moet geen dubbel hart hebben. Ongestadig zijn op je wegen, geen twee zielen, maar met één hart, met één ziel. De Heere vertrouwen. Geen vrome excuses. Niet met de wereld mee, maar onszelf aan de Heer toevertrouwen. En daar hoeven we de diepte van Satan niet voor te leren kennen, want dat gaat van kwaad naar erger. En je ziet dat ook in de brief, die ontwikkelingen in Smyrna. Daar is de synagoge van de Satan. Maar in Pergamus is de troon van de Satan. En in Thyatira de diepten van de Satan. Het gaat van kwaad naar erger. De impact van de tegenstander op deze gemeente. En wat moeten wij dan doen, zou je kunnen zeggen? Jezus zegt, ik zal u geen andere last opleggen. Nou, dat betekent niet dat je niks meer hoeft te doen. Je zou terug kunnen denken aan Handelingen 15, 28, 29. Waar wordt gezegd, want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Dus geen andere last opleggen, dat wil eigenlijk zeggen, hou je ver van het compromis. En wees trouw aan wat je hebt ontvangen. Je moet wel bezig blijven met wat je hebt ontvangen. Maar je hebt ook niet iets extra's nodig. Een soort wonderteken, of een beter geestelijk inzicht, of een openbaring, of... Nee. De openbaring ligt in het woord dat tot ons is gesproken. En in onze situatie hebben wij dat woord op papier, we kunnen het dagelijks lezen. En daarin is alles gegeven wat nodig is tot leven en Gods vrucht. Er zijn geen extra's nodig. Dat moeten we vasthouden. Hou vast aan wat u hebt, totdat ik kom, zegt de Heer Jezus, vers 25. Dus, hou vast wat u hebt, dat is het geloof, de liefde, het dienstbetoon, de volharding, die in vers 19 zijn genoemd. En je komt wat dat betreft nooit op een punt waar je op je lauweren kan rusten van, oké, ik hou vast wat ik heb en ik wacht tot hij komt. Ik hoef nu even geduldig alleen maar te zijn. Nee, er moet verder gewerkt worden. Er is geen verdere openbaring nodig, niet van de diepte van Satan, niet van extra geheimenissen van God, want die hebben we ontvangen in zijn woord. We hebben alles ontvangen wat tot leven en godsvrucht strekt. Maar we houden vast. We overwinnen door vast te houden aan Christus totdat hij komt. Pas dan is het veilig. En dan die mooie belofte in vers 26. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. Wie overwint, het gaat in combinatie met die volharding, ondanks de druk. Wie overwint, als u mij lief heeft, zult u mijn geboden in acht nemen. Johannes 14, vers 15. De overwinning is hem te kennen, in zijn liefde te zijn en hij die van ons houdt. En wij die daarin leven, wie overwint, ontvangt macht. 2 Timotheus 2 vers 12 zegt het zo, als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Ja, wanneer zullen we met hem regeren? Openbaring 20 vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Het gaat dus hier over, het gaat over het 1000-jarig vrederijk, waar we als koningen gezag zullen uitvoeren over de heidenvolken. Jezus doet de overwinnaars, degenen die liefdevol geloven, trouw blijven en dat ook uitwerken in hun leven, delen in zijn gezag. Hij geeft autoriteit, bevoegdheid aan degene tot wie hij zegt, goed gedaan, goede dienaar. Wees omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Lucas 19, vers 17. We zijn één met hem in de oorlog en in de overwinning. Oorlog tegen zonde en over de zonde. Blijdschap voor iedere ziel die zich bekeert. Samengevoegd tot een koninklijk priesterschap dat het eindelijk overwint en de aarde beërft en bestuurt. Elke tegenstand overwonnen. Indien we met hem lijden, zullen we ook met hem als koningen heersen. Hij is onze overwinnaar, hij is de morgenster. Over het koningschap van God. Door ons heen zijn er heel veel versen te vinden. Openbaring 5 vers 10. Bijvoorbeeld, u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en we zullen als koningen regeren op de aarde. Openbaring 20 vers 4 tot 6 gaat daar ook over. We zullen priesters van God en van Christus zijn en we zullen met hem regeren. 1000 jaar lang, die heb ik net al even genoemd. Openbaring 22 vers 5. Ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Dat gaat dus verder dan die 1000 jaar. En 2 Timotheus 2 vers 12. Wie zich aan hem vasthoudt zal delen in zijn gezag over de volken. Want er staat als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Het koningschap van Christus. Het koningschap met een ijzeren staf, zegt vers 27. Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. Hij zal koning zijn in eeuwigheid. Hij die komt, hij die was, hij die is. Grote macht is hem toevertrouwd. Hij is de koning van de koningen, de Heere, de Almachtige, die koning is geworden. Nou, hij zal hoeden met een ijzeren staf. Hoeden is het werk van een herder. Zijn stok en staf, die vertroosten ons. En dat zal ons werk zijn als koningen. De herderstaf gebruiken, die de vijand tegenhoudt, maar die de schapen verzorgt. En hij en wij zullen heerschappij voeren over de heidevolken met gezaghebbende rechtspraak. Een ijzeren staf. De heerschappij van Christus, Psalm 2 vers 9, om terug maar naar die psalm te verwijzen. Het onoverwinnelijke gezag en het leiderschap en het koningschap, het heerschappijschap van Christus, zijn autoriteit over iedereen en alles. Maar die koning die de heerschappij voert, is ook de dienaar van allen. We bereiden ons dus voor op een dienend koningschap. De hoogste is degene die dient. En Christus en de zijnen zullen de volkeren hoeden. Dat is een dienende taak. Maar het is ook een ijzeren staf die gebruikt wordt. Totale heerschappij die alle rebellie zal tegenhouden. Alle oppositie zal krachtig worden neergeslagen. En Jezus zegt, zoals ik die macht van mijn vader heb ontvangen. Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En elke knie zal buigen. En hij heeft alle macht. De macht van het zwaard, gehanteerd door een krijger, een soldaat. De macht van de scepter, in de handen van de koning. De macht van de staf, gedragen door een herder, die de schapen leidt en de vijand wegjaagt. De macht van de waarheid in de mond van de trouwe getuigen, in de hemel en op aarde. Zijn macht, die ons de morgenster geeft. Vers 28, ja, die morgenster is de planeet Venus. Dat is een merkwaardig hemellichaam, het verschijnt kort na zonsondergang aan de hemel. En dan wordt het de avondster genoemd en aan het einde van de nacht prijkt het opnieuw als eerste helder aan de hemel. En omwille van dat symbool, van het laatste wat je ziet en het eerste wat opkomt, is Venus altijd een symbool geweest van de overwinning over vijandelijke machten. Maar in onze situatie is Christus de morgenster. Hij is de overwinnaar over vijandelijke machten. Nummer 24 vers 17. Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem waarschuwen maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en de zonen van Seth vernietigen. Openbaring 22, vers 10. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Hij is namelijk de overwinnaar bij uitstek. Niet de Satan, die uit de hemel is gevallen, maar de Heer Jezus op de troon.